Gemeente, nog een enkele mededeling die betreft de mannenvereniging. Die zal deze week vrijdagavond weer gaan beginnen te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het derde vers. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan de versen 1 tot en met 15 van hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 15 uit de Romeinenbrief. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van bovenaf brengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Zover. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen we het eerste vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we lezen vanavond verder in onze Heidelbergse catechismus, zondag 25. We hebben vorige week in de avonddienst een begin gemaakt met deze 25ste zondag. Maar we zijn niet veel verder gekomen dan vraag en antwoord 65. En we willen ons vanavond dan concentreren op 66. En mogelijk ook 68, ik sla 67 dan maar even over. 66, wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. En dan de laatste vraag van deze zondag. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Laten wij samen bidden. Heren, voor de tweede maal op deze dag mogen wij in uw huis zijn, mogen we ons stellen onder uw woord en mogen we ons ook richten tot u in ons gebed. Gij wilt weer tot ons spreken, u deed dat vanmorgen. En wat een trouw van uwentwege is daar, heren, als elke zondag opnieuw het woord van u mag worden verkondigd. Wat spreekt dat inderdaad van uw trouw, van uw goedheid, van uw zondaarsliefde, want u zoekt toch maar zondaren, heren, onafgebroken keer op keer. En u spreekt maar tot hen en u roept ze toe dat ze zich tot u zullen wenden. En u betoont en betuigt daarin zo duidelijk dat u niet hun verderf, maar hun behoud zoekt. U laat het iedere keer weer verkondigen dat er vrede bij u te verkrijgen is en genade en alles wat we nodig hebben om met u verzoend te zijn. Heren, en zo is er ook vanavond nog weer de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. Ook nu weer is daar het goddelijke woord en het onderwijs uit de schriften. En het zal toch ook weer gaan om die goedheid van u, om de genade in Christus. Heren, dat mag toch ook vanavond weer de kern van de zaak zijn. Wilt u onze ogen daarvoor openen en onze oren daarvoor ontsluiten? En laten we luisteren mogen, heren. Luisteren met een begeerig hart. Ach, u weet hoe dat bij ons van nature is. Er is geen mens die naar u vraagt. Er is geen mens die op uw woord zit te wachten. Er is niemand die daar van nature honger en dorst naar heeft. We hebben zo allemaal onze eigen voorkeuren en we hebben onze eigen wegen die we willen bewandelen. En we hebben onze eigen gedachten die we willen volgen. En niet zelden zijn die gedachten die wij denken tegengesteld, helemaal tegengesteld aan uw gedachten. En is uw wil, onze wil contra uw wil. Heren, we zijn nu eenmaal van u afgeweken. En we hebben gekozen voor de zonde. We hebben gekozen voor onszelf, voor ons eigen ik. En we plegen afgoderij met ons eigen ik. En we verheffen onszelf tegen u. En zo gaan wij door. En zo verharden wij ons telkens weer ook tegen uw roepstemmen. Tenzij gij door uw almachtige kracht ons tot een ander leven brengt. En tot een andere begeerte brengt. Heren, dat laatste, dat hebben we zo nodig. Dat u door uw kracht in ons leven inkomt. En dat u het waarachtige geloof werkt. En dat als u het waarachtige geloof werkte, u het ook versterkt en onderhoudt. Dat u ons er ook steeds weer bij betrekt. En dat dat woord van u meer en meer invloed en gezag in ons leven zal gaan oefenen. En dat wij meer en meer ook ons vlees zullen leren kruisigen en onze eigen wil zullen verzaken. Om alleen uw wil die heilig en goed is te gehoorzamen. Heren, als u ons van deze dingen spreekt, geeft u ons dan tegelijkertijd ook gewilligheid om het met u eens te zijn en om uw geest zo in ons te laten werken, dat we herschapen, dat we vernieuwd worden naar uw beeld. Opdat we dan inderdaad ook echt aan ons doel gaan beantwoorden en niet als mislukte mensen over de aarde gaan. Mislukt wat onze wezenlijke bestemming betreft. En heren, als wij dat doel missen, als we u niet als onze schepper leren eren en dienen en vrezen, dan zijn we mislukte mensen. En dan is ons leven te vergeefs geweest. En daarom, o God, wilt gij ons door uw geest zo bearbeiden, zo beïnvloeden, dat wij aan het doel dat u met ons als schepselen van u had en nog altijd hebt, dat we aan dat doel mogen leren beantwoorden en dat we u, onze schepper, recht mogen kennen, dienen, liefhebben, vrezen, gehoorzamen. En laat uw geest ons daartoe zo de wijsheid die van boven is leren. En laat die geest ons brengen tot de kennis van hem die gij als een middelaar en als een borg gegeven hebt, door wie het dan ook weer hersteld kan worden tussen u en ons. Zegen ons, heren, bewaar ons voor de zonde, want ook hier in de kerk hebben we uw bewarende hand nodig. De zonde is er nu eenmaal altijd en de zonde is er ook overal. Die kleeft ons aan, die woont in ons. En die zal niet nalaten zijn invloed te doen gelden. De duivel maakt daar gebruik van. En zo kan een kerkdienst ook nog een mislukte kerkdienst worden voor verschillende luisteraars. Die of helemaal niet luisteren, of het woord verkeerd verstaan, of een verkeerde toepassing maken, of een toepassing voor een ander maken en zichzelf over het hoofd zien. Heren, het kan zo op allerlei manieren verkeerd gaan. En de duivel kan ons de zegen, de echte zegen, nog ontroven, maar geef dat uw woord nu zijn werk, zijn krachtig werk zal mogen doen, Heere, en dat we een gezegend uur van u ontvangen, dat er verslagenen in het hart zullen zijn, en dat de verslagenen van hart ook weer vertroost en verbonden en bemoedigd zullen mogen worden. En dat zo uw werk onder ons ook voortgang mag hebben. Heren, wij bidden u ook voor hen die niet naar de kerk kunnen. Vergeet u ze ook niet. En wilt u ze ook bezoeken met uw heil. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Als op deze dag op vele plaatsen uw woord mocht worden gebracht en nog wordt gebracht. Heren, laat u niet onbetuigd. Doe er uw werk mee. En wilt gij uw rijk uitbreiden. En uw naam groot maken. Heren, wees u met alle arbeid in uw koninkrijk. We denken aan de verkondiging van uw woord, ook op het zendingsveld. Wij bidden dat u hen die daar een taak in hebben aangenomen, met uw kracht, met uw genade wilt vervullen, zodat ze dit werk mogen doen in diepe afhankelijkheid. En wilt u dan ook daarvoor de zegen, voor de wasdom op het gestrooide zaad zorgen. Onder Israël, Heere, werk daar ook en wilt u daar ook mensen tot waarachtige bekering brengen. Laat het evangelisatiewerk niet ongezegend blijven. Geef dat ook dat zijn vruchten mag opbrengen waar dat woord van u ook uitgestrooid wordt en welke harten het ook zou mogen bereiken. Heere, misschien wel harten die voor ons mensen zo gesloten lijken en mensen die zo ver weg lijken dat ze onbereikbaar geworden zijn naar onze inschatting. Maar Heere, gij hebt het meer dan eens bewezen en uw woord getuigt er ook van dat de meest hopeloze gevallen naar menselijke berekening toch voor u nog altijd niet hopeloos waren, maar dat u zulken ook nog wist te vinden, wist te trekken en tot een nieuw schepsel wist te maken. We bidden, Heere, voor het kerkelijke leven en alles wat daarin plaats mag vinden. Ook in de week die wij nu zijn ingegaan, als onze generale synode vergaderen zal en als daar allerlei dingen zullen worden besproken, dingen moeten worden beslist. Heere, laat toch deze mentaliteit, deze gesteldheid daar domineren, dat gedurig maar gevraagd mag worden en geleefd mag worden bij deze bede. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen, opdat het ook allemaal tot eer van uw naam mag zijn en opdat het waarlijk tot heil van onze kerken zal mogen wezen. Bewaar ons voor verkeerde besluiten en geef dat over dat alles uw goddelijke zegen, uw goddelijke goedkeuring nog mag gaan, Heere. En dat zo ook nu weer zal mogen blijken dat u nog aan ons wilt denken. Dat is het toch waar we alle belang bij hebben. Dat u in ons midden woont en werkt. En dat u getuigenis geeft aan het woord van uw genade. Heere, wilt u alles wat verkeerd en wat zondig is wegnemen. En het verzoenen door het bloed van de Heere Jezus Christus. En maak zo uw weldaden nog heerlijk. Laten we deze dingen u ootmoedig mogen vragen. Niet pleitende op iets dat wij zouden bezitten, Heren, want dat is er niet. Maar mogen we het u vragen in de naam van de Heere Jezus Christus en op grond van het offer dat Hij gebracht heeft. Heren, zie ons in Christus aan en wees ons om zijnentwil nog een horend en een verhorend, een gevend en een vergevend God. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. Twee collecten voor de kerk en voor de bouwkas. En dan willen we zingen uit Psalm 119, het 73ste en het 76ste vers. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, maar Heer, gij zijt nabij. Gij ziet mij aan, 73 en 76 van 119. Thank you. Gemeente, zondag 25 is de zondag die begint met de vraag waar het geloof, waar het echte geloof vandaan komt. En in het antwoord op die vraag wordt ons verteld dat het waarachtige geloof een werk van de Heilige Geest is. Hij werkt het. En dat moet ook wel, het waarachtige geloof moet ook wel goddelijk in zijn oorsprong zijn, want wat wij voortbrengen, wat van ons komt, dat is in ieder geval niet genoegzaam om ons deel te geven aan het heil dat in Christus is. Geloof dat wij voortbrengen is tekort, schiet tekort, is ongeschikt. Het echte geloof is van goddelijke oorsprong. Maar als het dan gaat over de vraag waar het geloof vandaan komt, en als gezegd wordt dat de Heilige Geest het werkt, dan is de volgende vraag: maar hoe blijft dat geloof dan functioneren? Hoe blijft het in stand? Of is het zo dat als God het gewerkt heeft, het er vanzelf is en het er vanzelf blijft en dat het altijd wel aanwezig zal zijn en dat het geen gevaar loopt? Nee, dat laatste is in ieder geval niet het geval. Als het geloof er is, door God gewerkt, dan wordt het aan alle kanten bedreigd en dan staat dat geloof bloot aan allerlei gevaren. En vandaar dat het ook noodzakelijk is dat het ware geloof wordt onderhouden, dat het in stand wordt gehouden, dat het wordt verzorgd, dat het wordt, ja, door de Heere wordt bewaard, en dat moet diezelfde Geest doen. Hij werkt het, zo werd ons gezegd, en hij versterkt het, onderhoudt het, bewaart het ook. Hoe doet de Heere dat? De manier waarop hij het geloof werkt, dat zagen we vorige keer, is door het woord, door de verkondiging van het heilig evangelie. En daarmee, en daar hebben we dan vorige week mee geëindigd, daarmee tilt de catechismus, en dat doet de catechismus helemaal op grond van het woord van God, tilt de catechismus de prediking van het evangelie op een hoog niveau. Dat is maar niet het houden van een praatje, dat is maar niet de mensen op de een of andere manier een uurtje bezighouden. De prediking van het evangelie wordt op het hoge niveau getild van een genademiddel. Een middel dat God geeft en dat God gebruikt om het geloof te werken. Wel, we hebben gezien, ik citeer die woorden uit de schrift nog maar even, dat de Bijbel er ook zo over spreekt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En ergens anders zegt de apostel Paulus dat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dus inderdaad, de verkondiging van het evangelie is niet zomaar iets. Daar moeten we op allerlei manieren zorgvuldig mee omgaan. Het zij dat dat gedaan wordt door de prediker, het zij dat het gedaan wordt door de luisteraars. Iedereen heeft zo daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. En het zal zaak zijn dat we de prediking van het evangelie waarderen zoals God haar gewaardeerd wil hebben. Als het middel van zijn hand om het geloof door zijn geest te werken. Ik heb u vorige keer gewezen op Cornelius, die van de Heere opdracht kreeg via een engel om zo'n prediker van het evangelie te ontbieden, en dat Petrus daar die hele reis van Joppe naar Caesarea voor moest maken, want er was werk voor hem. God had hem de opdracht gegeven om het evangelie te verkondigen, en toen was daar ook een adres waar hij dat doen kon. Toen waren daar in Caesarea mensen die daarop zaten te wachten, en toen heeft God die verkondiging van het evangelie gebruikt om Cornelius en zijn huis tot kennis van Christus en van Gods genade in Christus te brengen. Ik zou ook nog kunnen denken aan een ander voorbeeld. Trouwens, het boek van de Handelingen der Apostelen geeft de voorbeelden zomaar voor het oprapen, want daar zie je hoe de verhoogde Christus door zijn Heilige Geest met de verkondiging van het evangelie werkt onder het Jodendom, in de heidenwereld, en hoe de Heere daar door woord en geest mensen trekt, en iedere keer weer, daar waar het woord verkondigd wordt. Ik denk daarom ook even aan dat voorbeeld van, heel bekend trouwens, van Lydia, die onder de prediking van het woord zat, samen met nog een paar andere vrouwen. Het was maar een klein gezelschap, maar daar werd door Paulus gepredikt, daar werd de Christus verkondigd, en daar luisterde zij naar, ze was op de juiste plek, ze was daar waar het woord was, en waar God het liet verkondigen, waar het genademiddel was, en daar werkte de Heilige Geest in haar hart, dat zaligmakende geloof. Hij opende haar hart en ze ging acht geven, ze ging gelovig luisteren, ze ging gelovig dat woord van de apostel aannemen als Gods woord, en zo kreeg zij deel aan de genade des Heren. Dat hebben we vorige keer gezien. Maar ik kom nu bij dat tweede element. Dat tweede element waarbij het dus gaat om het versterken van het geloof. Nu, onze catechismus zei daarvan dat dat gebeurt door middel van het gebruik van de sacramenten. U herinnert u, voor zover u daarbij aanwezig was vorige week, dat we toen even gekeken hebben in de verkorte catechismus, in het kort begrip, en dat daar toch nog een ander element in meeklinkt, namelijk de versterking van het geloof vindt ook plaats door de verkondiging van het woord. En daarnaast door het gebruik van de sacramenten. Goed, de versterking van het geloof, en wil een mens daar deel aan krijgen, dan zal hij ook onder het woord moeten verkeren. En dan zal hij ook op de rechte wijze gebruik moeten gaan maken van de sacramenten. En dat is dan de zaak waar het vanavond bijzonder over gaat, gemeente. Want laat ik die vraag dan eerst eens stellen, is dat dan inderdaad nodig? Ik zei dat zo pas al even. Als er geloof is, als God door zijn Heilige Geest het gewerkt heeft, en het is toch een onverwoestbare zaak, het echte geloof, dat gaat toch niet meer stuk. Al wat God doet zal toch in eeuwigheid zijn, zegt de schrift. Nu, als de Heere een mens dan het waarachtige geloof gegeven heeft, dan kan hij dat toch niet meer kwijtraken. Dan zal de duivel toch niet in staat zijn om dat ooit nog een keer weg te nemen en ervan te beroven, zodat hij niks meer over heeft. Kijk, tijdgeloof kun je kwijtraken, dat zegt het woord eigenlijk al. De benaming tijdgeloof laat zien dat dat maar geloof is voor een poosje en dan is het weer over. En andere soorten eigen gemaakt geloof kan een mens ook kwijtraken, maar het geloof dat van God komt, dat kan er toch tegen, dat gaat toch niet stuk. Is het dan wel nodig dat het nog versterkt wordt? Wel, hebt u maar niet zo'n hoge dunk van de gelovige. Zeker dat werk wat God gewerkt heeft, dat gaat niet meer stuk. Maar het blijft ook niet vanzelfsprekend heel. Het blijft ook niet automatisch overeind, dat geloof. En dat komt vanwege de zwakheden van de gelovigen. Daar moet je niet zo hoog van opgeven. Dat zijn ook maar zwakke en nietige en vaak twijfelende en weifelende en aarzelende mensenkinderen. En dat geldt niet alleen van de pas beginnende gelovigen, die door de apostel Petrus vergeleken worden met nieuwgeboren kinderen, met baby's. Ja, dat begrijpt een ieder, een pasgeboren kind. Dat leven dat geschapen is, moet ook versterkt en onderhouden worden. En vandaar, als een pas gelovend mensenkind op de weg des levens gebracht is, dan zal hij ook gedurig nieuw voedsel moeten hebben. Petrus stimuleert zulke pasgeboren kinderen dan ook om zeer begerig te zijn naar de redelijke en onvervalste melk, opdat ze daardoor mogen opwassen, opgroeien. Ja, dat spreekt dan vanzelf, nietwaar, dat die nieuwgeborenen in het Koninkrijk der Hemelen versterkende genade nodig hebben. Maar ook En dat punt ook degene die al wat verder zijn. Als ik het zo zelfs mag zeggen, zelfs de meest vergevorderden in de genade hebben gedurig versterking nodig. Want hoeveel ze misschien ook geleerd hebben op de school van de Heilige Geest, en hoeveel de Heere van zijn woord in hun leven heeft toegepast, en hoe vaak ze uitgered zijn uit gevaren en antwoord op hun gebeden hebben gekregen, in zichzelf komen ze nooit veel verder dan, want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En er is nog nooit een van Gods kinderen op deze wereld geweest die kon zeggen, en nou kan ik het zelf wel. Nu kan ik zelf wel staande blijven en nu heb ik genoeg geloof. En nu heb ik genoeg kracht en ik heb genoeg wilskracht. Er is er nog nooit één geweest die echt onafhankelijk van de Heere verder kon. Er is er nog nooit één geweest die het zonder de voortdurende hulp en leiding en bewaring en versterkende genade van de Heilige Geest stellen kon. In zichzelf zijn ze nooit meer dan zwakke en ellendige mensenkinderen. En hoe meer genade zo een dan mag bezitten, hoe meer hij ook gaat beseffen dat hij maar zwak van moed en klein van krachten is. Het is juist een van de dingen die in het pas begonnen geestelijke leven wel eens voorkomen, dat mensen zich gaan overschatten. Want dan hebben ze de Heere lief gekregen en nou kan dat nooit meer veranderen. En ze hebben vaste voornemens en vaste plannen om die God die naar hen wilde omzien, nu ook hartelijk lief te hebben en in zijn wegen te, oh, de keuze is goed. En ze verwachten er zoveel van, maar ze verwachten nog zoveel van zichzelf. En dan gebeurt het dat ze struikelen. En dan gebeurt het dat ze vallen. En dan gebeurt het dat ze zichzelf tegenvallen. En dat al dat voornemen dat ze hadden blijkt te mislukken. En dan komen andere gedachten bij hen boven. Waarbij ze hoe langer hoe meer ook gaan beseffen. Zonder mij, zegt de Heere, kunt gij niets doen. Niets doen. Echt ook echt helemaal niets. En dan kun je denken van, nou kan ik altijd wel bidden, maar je kunt het niet. En dan denk je in bepaalde momenten, nou kan ik altijd wel geloven, maar je kunt het niet. En dan denk je, nou kan ik altijd wel lofliederen zingen, maar je kunt het niet. Zonder mij kunt gij niets doen. En vandaar dat dat geloof dat gewerkt is, altijd maar weer moet worden onderhouden. En vergeet u daarbij ook niet dat het de vorst der duisternis is, die ook op de been en in de weer is. En hij laat geen ogenblik ongebruikt en geen middel onbenut om dat ware geloof dat de Heere gewerkt heeft aan te vechten. Hij weet ook waar hij binnen moet komen in zo'n mensenleven, waar de zwakke plekken liggen. Hij weet ook hoe hij het aan moet leggen om dat geloof te doen verzwakken en verslappen en als het kon te vernietigen. Hij weet hoe hij twijfels moet zaaien en hij zit nooit stil. En hij maakt gebruik van verleiding tot zonde en hij maakt gebruik van allerlei filosofische gedachten bij de een, waardoor hij begint te twijfelen aan de waarheid van het woord van God, en bij een ander doet hij het weer op een andere manier. Hij is slim genoeg, hij is ervaren genoeg om bij de een deze methode aan te toe te passen en bij een ander middel te gebruiken en aan te wenden, met altijd weer dezelfde bedoeling, dat geloof dat er is, dat van God komt, toch te doen ineens schrompelen en toch te doen verdwijnen. Nu, zwakheden zijn er genoeg. Maar daar heeft de Heer op gerekend. De Heer weet wat voor mensen het zijn aan wie hij zijn genade schenkt en in wie leven hij gaat werken. De Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. En dat zij niet bestand zijn tegen al die twijfelvragen. En dat ze niet bestand zijn tegen al die aanvechtingen. En dat ze in zichzelf ook niet staande kunnen blijven. En dat dat geloof door hen zelf niet overeind kan worden gehouden. Hij weet al die dingen. En daarom gaf hij zijn woord en daarom roept hij zijn volk samen in zijn huis en daarom laat hij het evangelie verkondigen. En dat evangelie dat dan gebruikt wordt voor de een om bekering te werken voor de eerste keer, datzelfde evangelie wordt voor een ander gebruikt om het geloof te voeden en te onderhouden. En dan denk ik aan een uitdrukking die wij in onze Dordtse leerregels vinden, dat door de vermaningen de genade wordt meegedeeld. Dat onder de prediking van het evangelie, en soms heeft die prediking van het evangelie een vermanend karakter, een waarschuwend karakter. Soms heeft de prediking van het evangelie een bemoedigend karakter, een opbouwend karakter. Wel, wat voor elementen er dan ook zijn, en u vindt ze allemaal in het woord van God immers ook terug. De Heere wil daar gebruik van maken om de genade mee te delen. En Gods kinderen mogen er dan ook van spreken dat er van die kerkdiensten zijn die voor hen onvergetelijk zijn gemaakt. Dat de Heere opnieuw tot hun ziel wilde spreken. Dat de Heere opnieuw zijn werk in hun leven wilde doen. Dat de Heere opnieuw wilde verklaren aan hun ziel hoe rijk zijn genade en zijn barmhartigheden zijn. Dat de Heere ook verdere vergezichten wilde geven. Dat de Heere er luiken die nog gesloten waren wilde openen. Zodat ze nieuwe dingen mochten leren. En zodat er een voortgang mag komen in de kennis van Gods genade in Christus. Met andere woorden, Gods kinderen krijgen onder de verkondiging van het evangelie hemels brood toegereikt. Zodat ze hun hongerige ziel mogen voeden met datgene waar de Heere gebruik van wil maken. Maar, en dan ben ik weer terug bij dat andere element, en het wordt tijd dat we daar nu wat nader naar gaan kijken. God geeft naast dat woord als middel tot versterking van het geloof ook de sacramenten. Is het woord dan niet genoeg? Waarom die sacramenten erbij? Vergis u niet, God wil door het geven van de sacramenten daarmee niet zeggen dat het woord niet compleet is. Dat de Heere in de Bijbel eigenlijk te weinig gegeven heeft. Het woord van God is genoegzaam. Dat is een van de kenmerken van het woord van God. Het is genoegzaam tot zaligheid. U hoeft niets meer te weten dan wat er in de Bijbel staat. En dat is genoeg om zalig te worden. Er hoeven nog niet allerlei andere dingen naast en bij en bovenuit. Maar dat woord is echt genoeg. En die sacramenten dan, wel, die vullen niets aan. Want er is niks aan te vullen. De sacramenten zijn niet bedoeld om een paar leemten op te vullen, want er zijn geen leemten. Waarom dan toch de sacramenten? Het antwoord op deze vraag brengt ons bij het hart van God. Brengt ons bij de deugd van Gods goedertierenheid en barmhartigheid. En om u dat duidelijk voor de aandacht te stellen, gemeente, wil ik vanavond naast onze catechismus een ogenblik een ander belijdenisgeschrift leggen. Namelijk de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt ook over de sacramenten gesproken. En daar wordt ons ook iets verteld over waarom de sacramenten en waar komen ze vandaan en wat bedoelt de Heere daarmee. Het 33e artikel. Laat ik u daar wat uit lezen mogen. We besteden niet zo heel veel aandacht aan die Nederlandse geloofsbelijdenis. Voor de prediking is de catechismus ook meer het geëigende middel, het geëigende belijdenisgeschrift. Maar dat wil niet zeggen dat wij ten aanzien van de Nederlandse geloofsbelijdenis mogen doen alsof dat er maar een beetje bij hangt. Laten wij ook dit belijdenisgeschrift waarderen. En laten we dan zo van tijd tot tijd ook maar eens in die Nederlandse geloofsbelijdenis lezen. Artikel 33. Wij geloven dat onze goede God, let u ook even op die inzet van dit artikel. Op de hoogte, de toonhoogte van dit artikel. Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en de genade Gods te ons waard, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Nou, voorlopig even genoeg. Ik zei u het antwoord op de vraag waarom sacramenten brengt ons ten diepste bij het hart van God. Onze goede God heeft acht gehad op onze grovigheid en zwakheid. De Heere heeft op de zwakheden van zijn volk gelet. De Heere heeft op de grovigheid van zijn volk gelet. En dat woord grovigheid, dat moet u niet opvatten als zou het betekenen grofheid. Dat is het niet. Het wat verouderde woord grovigheid betekent stoffelijkheid. We zijn aan de aarde gebonden. We zijn aan het stof gebonden. En dat betekent het als hier over grovigheid gesproken wordt. We zijn mensen met een stoffelijke aard. We zijn aan de aarde gekluisterd. En daar heeft God op gelet. Hij heeft daar acht op gehad. Wat wij mensen zo moeilijk verstaan en begrijpen, de geestelijke dingen. Ziet u, daar heb je het verschil. God spreekt geestelijke zaken. En wij mensen in onze grovigheid zijn niet in staat om die geestelijke zaken te vatten. Want we zijn zo stoffelijk. We zijn zo aards. En daar heeft de Heere mee gerekend. Ik mag zelfs zo ver gaan om te zeggen, daar heeft de Heere zich aan aangepast. Hij heeft die stoffelijke aanleg en die zwakheid daarbij in aanmerking genomen. En hij heeft verdisconteerd in zijn heilsplan hoeveel moeite mensen ermee hebben om de geestelijke zaken waarlijk te geloven. En met het oog daarop heeft hij sacramenten gegeven. Dus niet omdat de Bijbel alleen niet genoeg zou zijn, maar omdat mensen met de Bijbel alleen vaak zo op een afstand blijven staan. Dat de geestelijke zaken die in dat woord van God aan de orde komen en door de Heere verkondigd worden, voor mensen zo moeilijk toegankelijk zijn, zodat ze daar geen greep op hebben, zodat het voor hen vaak zo ver weg blijft. En daar is de Heere aan tegemoet gekomen. Daar heeft hij de sacramenten voor gegeven. Met de bedoeling om het, nou zeg ik het heel simpel, om het voor zo'n mensenkind wat makkelijker te maken om te geloven. En dat zult u zien als we met elkaar in de catechismus, en ik keer weer terug naar zondag 25... de omschrijving gaan lezen van wat sacramenten eigenlijk zijn. Dat wordt hier gezegd. Nou kan ik natuurlijk niet op elk woord van antwoord 66 ingaan, maar ik wil er twee woorden even uitlichten. Dat zijn dan ook de meest centrale woorden. En als u aandachtig meeleest, dan zult u zelf ook wel ontdekken om welke twee woorden het in dit antwoord gaat. De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen, dat is het ene woord, en zegelen. Tekenen en zegelen. Wat is een teken? Een teken gebruik je, het zij dat dat een geschreven, een getekend teken is, het zij dat dat een bepaald gebaar is. Wij kunnen met bepaalde gebaren ook een teken geven, zonder dat we er een woord bij spreken. Weten we wat bepaalde gebaren betekenen. We kunnen ook tekenen hebben in de vorm van bepaalde afbeeldingen. Maar tekenen zijn nooit doel op zichzelf. Tekenen wijzen altijd ergens heen. Tekenen duiden iets aan, beelden iets uit. Om een voorbeeld te noemen uit onze maatschappij, verkeerstekenen. Als je rijexamen wil doen, dan moet je toch verkeerstekenen lezen. Als je op school verkeersexamen krijgt, dan moet je de verkeersborden weten. En die verkeersborden, die geven tekenen aan. Maar daar staat geen woord bij, althans in vele gevallen. Er staat een pijl in een bepaalde richting, of er staat een witte balk in een rood veld. En dan moet je weten wat dat inhoudt. Dat zijn tekenen die een bepaalde boodschap overbrengen. En zo heeft de Heer zijn volk Israël ook onderwezen. In het Oude Testament was de hele eredienst vol tekenen. Er waren zoveel dingen die de Israëlieten konden zien in het heiligdom. Daar stond een altaar. Er was een offer op het altaar. Er was een priester. Die had bepaalde kleding aan. De hoge priester had nog weer andere kleding aan. En al die dingen wezen ergens heen. Die hadden een bepaalde boodschap. Dat altaar sprak ergens van, dat offer sprak ergens van, dat verkondigde iets. En zo werd het volk Israël onderwezen. De onzichtbare, de geestelijke zaken van verzoening met God, van vrede met God, van zonde die uitgedelgd werd, van een gebed waar de Heere naar luisterde, die geestelijke zaken werden door zichtbare dingen uitgebeeld. Verzoening, kijk maar, een altaar met een offer erop. Vergeving, dat altaar met dat offer wijst erop dat er een ander in mijn plaats mag sterven. Ziet u, zo heeft de Heere in zijn wijsheid dat volk Israël met vele tekenen onderwezen. Dat is nu allemaal voorbij. Wij hebben geen altaar meer, we brengen geen offers meer, we hebben geen priesters meer. En de dienaren van het evangelie hebben niet een bepaalde kledij die in de Bijbel voorgeschreven is. Die tekenen zijn allemaal vervallen, behalve een paar die de Heere nog gegeven heeft. Behalve die twee die aan het eind van deze zondag worden genoemd. De doop en het avondmaal. En daar is wat bij te zien. Daar is iets tastbaars. Daar is water. En dat water is een teken. Waarvan? Ja, dat hopen we nog te zien als we het over de doop als speciaal gaat hebben. Maar dat is een teken dat ergens heen wijst. Met avondmaal is ook wat te zien. Zelfs twee tekenen. Brood, dat nog verbroken wordt. Wijn die vergoten wordt. Dat zijn tekenen, wijzen ergens heen. Beelden iets af, wat? We hopen dat ook te zien. Maar zo wil God vanwege, ik roep het u weer in herinnering, onze grovigheid en zwakheid, hoge geestelijke zaken op een simpele, op een zelfs voor een kind verstaanbare wijze laten uitbeelden en zichtbaar maken, zodat het nou wel verstaan wordt. Als je vuile handen hebt, moet je toch water gebruiken om ze te wassen. Nu, zo moet een menselijke ziel gewassen worden. Dat is de sprake van de doop. Als je honger hebt, moet je toch eten. Wel nu, de sprake van het avondmaal is dat God geestelijk voedsel geeft voor hongerige zielen, geestelijke drank schenkt voor dorstige zielen. Eenvoudiger kan God het toch niet maken. Hier daalt de Heere laag af. En hier laat hij het op de wijze die voor ons nog toegankelijker is dan wat er via de oorpoort binnenkomt, zien. En hij doet dat, zoals artikel 33 zegt, omdat hij rekening houdt met hoe wij zijn, hoe we als mensen samengesteld zijn. Dat zijn de tekenen. Daarnaast de zegelen. Zegelen, daar is misschien wat meer moeite mee om dat door te hebben wat de Heere daarmee bedoelt. En dat komt dan omdat wij dat gebruik van een zegel niet of nauwelijks meer hebben. Maar vroeger, als u wat weet uit gebruiken uit vroeger tijden, dan weet u dat mensen toen soms een zegelring hadden en dat ze een bepaalde belangrijke boodschap voorzagen, een brief waarin die boodschap stond, die voorzagen ze van een zegel. Dan werd er was zacht gemaakt en dan werd die op zo'n brief gedaan, die zacht gemaakte was. En als die dan aan het hard worden was, dan werd daar een zegelring ingedrukt waarmee de geadresseerden zeker kon wezen dat de brief door die en die gezonden was en dat de inhoud van die brief ook door en door betrouwbaar was. Een zegel was een garantiebewijs. Een zegel diende als waarborg. Je kunt erop aan. Je kunt erop aan wat je hier leest. En wat hier in deze brief geschreven staat. En als je dan de afzender ook nog een beetje kent, en je weet dat hij betrouwbaar is, dan maakt dat zegel van deze afzender de boodschap nog eens een keer des te meer betrouwbaar. En zo doet de Heere ook. Hij gebruikt die sacramenten en die hebben dus een dubbel karakter. Hij gebruikt ze ook als zegelen. Want wat God gezegd heeft in zijn woord, daar hoef je nou nooit aan te twijfelen. En je twijfelt er zo makkelijk aan. Want we hebben van nature een ongelovig hart. En we hebben de neiging om alles wat God zegt in twijfel te trekken. Om dat te voorkomen, althans om die neiging tot twijfelen en die neiging tot ongelovigheid, om die neiging te beantwoorden, om die te onderdrukken, heeft de Heere gezegd, dan zal ik mijn volk, behalve mijn woord, ook nog het sacrament geven. Dan zal ik aan die brief die ik ze geschreven heb, waarin al mijn beloften staan, en die zijn waarachtig, en die zijn ja, en die zijn amen in Christus, toch al, want ze zijn Gods woord, maar dan zal ik aan die brief waar al mijn beloften in staan, ook nog een zegel hangen. Met mijn eigen waarmerk erin. Zodat niemand er meer aan hoeft te twijfelen. En zo zoekt God ook een antwoord te geven op die ongelovige aard en die ongelovige natuur van mensen. Ook al zijn ze met het geloof begiftigd en ook al hebben ze kennis aan Gods genade gekregen. Maar ik heb u al gezegd, er zijn zoveel dingen waarin ze zwak zijn en zwak blijken te zijn. En er zijn zoveel dingen waar Satan ingangen kan forceren in hun leven. Wel, vanwege al die toestanden heeft de Heere gezegd, ik zal mijn volk tegemoet komen. En ik zal ze tekenen geven, zodat ze het zien kunnen voor hun ogen. En ik zal zegelen geven, zodat ze de betrouwbaarheid niet langer in twijfel behoeven te trekken. Dat is, naar de uitleg van onze catechismus, de bedoeling van de sacramenten geweest. Ik mag nog wel even naar artikel 33 om het compleet te maken. We lazen dat zojuist in het begin van dit artikel, geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om, en dan komt er nog een woord, naast tekenen en zegelen, nog een belangrijk woord, om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en genade Gods te onze waard. Waarom heeft God sacramenten gegeven? Omdat hij de goede God is. Waarom heeft God sacramenten gegeven? Omdat deze goede God zijn goedwilligheid en zijn genade aan zijn volk wil bewijzen. En om ze zijn liefde te betonen. En daar geeft hij nou de panden voor. Panden, dat zijn ook van die garantiebewijzen. Dat zijn ook van die dingen waar de mens dan op zien mag en daaruit af mag lezen, God bedoelt het zo onuitsprekelijk goed met zijn volk. Zijn goedwilligheid wil hij kwijt. Zijn genade wil hij schenken. En er is nog veel meer goedwilligheid en er is nog veel meer genade dan ze ooit hier op aarde zullen kunnen ontvangen en genieten. Maar dat komt allemaal en daar heb je in de sacramenten de panden van. Hij is zo vol genade en zo vol zondaarsliefde dat hij nimmer aflaat om voor hun welstand te zorgen. Want hij is waarlijk bezorgd voor al hun belangen en voor hun geestelijk welzijn. Begrijpt u waarom zondag of artikel 33 begint zoals het begint? Want wie waarlijk iets ziet van Gods genadige bedoelingen met het geven van zijn sacramenten, tekenen, zegelen en panden, die kan niet tot een andere conclusie komen dan dat deze God onze goede God is. Nou zou je toch wel onder de indruk mogen komen van de goedheid God zoals hij die bewijst in de liefderijke zorg voor zijn volk. Hij geeft hen zijn woord en dat is het onfeilbare woord. Hij geeft hen de prediking van het woord en dat is het middel door hem gekozen om het geloof te werken en te onderhouden. En hij geeft hen bovendien ook nog de sacramenten. Zozeer gaat zijn hart naar zijn volk uit. Zozeer heeft hij belang bij hun belangen. Zozeer is hij bezorgd voor hun welstand dat hij alles geeft en alles doet waar zij maar profijt van zouden mogen hebben. En dat wordt vooral duidelijk, maar ik zeg daar vanavond niet te veel van, omdat in de volgende vraag 67 daar uitvoeriger bij stilgestaan wordt. Waar gaat het nou eigenlijk om in de sacramenten? En waar gaat het nou eigenlijk om in het woord van God? Ik lees het alleen maar en dan komt het commentaar daarop een volgende keer bij Leven en Welzijn wel. Wat wil God nou beter doen te verstaan, de belofte van het evangelie? Wat wil God verzegelen? Wat is dan die belofte van het evangelie? Waar gaat het om? Waar wil de Heere de zijne nu van doordringen? Wat wil hij nu als het ware hoe langer hoe duidelijker voor hem maken? Wat wil hij hen onderwijzen door woord en sacrament? Dit namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En daar haakt dan de volgende vraag op in als gezegd wordt, zijn dan zowel het woord als de sacramenten daarheen gericht, daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Wel, ik zou zeggen, en dat zult u met me eens zijn, daar zit stof genoeg in voor een aparte preek. Die enige offerande van Christus, en dat is ook de enige grond van onze zaligheid. Wat moet er dan een hoop weg? En wat moeten we dan dit overhouden? En daar is de Heer nu maar mee bezig. Door het woord, door de sacramenten. Niets overhouden dan Jezus Christus en die gekruisigd. Christus Jezus, hij moet voor dat volk dat de Heer zich verkoren heeft en dat Christus gekocht heeft met zijn bloed. Hij moet voor hen alles worden. En daar wil de Heer ze maar hebben. Dat wil hij ze onderwijzen. Daar is de belofte van het evangelie op gericht. Afijn, we hopen daar gelegenheid voor te hebben om daar afzonderlijk bij stil te staan. Maar wie daar iets van ziet, oh wat is het een genade wonder Gods, dat hij vanwege onze zwakheid, vanwege onze grovigheid, dat hij als de goede God die zijn goedwilligheid en zijn genade wil bewijzen, dat hij de zijne nu ook deze sacramenten heeft gegeven. Hebt u zo wel eens de sacramenten bekeken? Zo uw doop wel eens gezien? Zo het avondmaal wel eens gezien? Als bewijzen waarin God uitspreekt dat het hem ernst is met uw geestelijk welzijn. dat het hem ernst is. Met uw kennis van hem en van zijn genade. Wij kunnen soms zo nonchalant zijn, ook na ontvangen genade. We kunnen soms zo genoeg hebben aan wat we wel eens meegemaakt hebben. Maar de Heere neemt er geen genoegen mee. En de Heere is altijd maar weer bezig om de zijnen te onderwijzen en verder te leiden. Hebt u Gods goedwilligheid? En dan gebruik ik die woorden van artikel 33, maar die ouderwetse woorden. Gods goedwilligheid en genade te ons waard. Naar ons toe, in onze richting, hebt u die wel eens gezien? Hebt u God zo wel eens, als die goedwillende God, naar u toe zien komen? Naar uw moede hart, naar uw twijfelende ziel. Hebt u die goede God al eens zien komen met een teken en met een zegel in zijn hand, om u te betuigen van zijn hartelijke liefde en trouw? Hebt u die genadige God wel eens naar u toe zien komen, in de sacramenten, in de doop en in het avondmaal, als die God die het waarlijk meent, en die er inderdaad alle belang bij heeft, dat uw ziel zich aan zijn woord, aan zijn beloften, mag optrekken en vasthouden? Wat is de doop voor u? Ik ga niet over de doop spreken uiteraard, er is veel meer van te zeggen dan ik trouwens vanavond zeggen kan. Maar wat is de doop voor u? Dat is toch meer, hoop ik, dan alleen een gebeurtenis die ooit eens in uw leven heeft plaatsgevonden. En waar u misschien zo af en toe dan ook nog eens een keer aan terugdenkt, maar dat is het dan ook wel. De doop is voor u toch niet een kerkelijke plechtigheid die plaatsvond toen u een klein kind was en door uw ouders naar de doopvont gebracht wordt, maar waar u verder geen betekenis aan hoeft te hechten en waar u zich verder nooit druk om hoeft te maken. De doop is een bewijs van Gods goedwillendheid in uw richting en in jouw richting. Een bewijs van Gods genade naar een verloren zondig mens. De doop is voor u toch meer dan, hoop ik, een onderwerp waar je zo eens over kan discussiëren. Niet waar, dat is nou een van die dankbare onderwerpen uit onze geloofsleer waar we hele discussies over kan voeren. En dan gaan we het hebben, breed uitmeten, en dat wordt dan altijd nog weer een shibboleth tussen mensen van verschillende kerken. Ben je nou van de twee of van de drie verbonden? Nou, zij dan zo. Maar het is toch, hoop ik, wel wat meer dan een discussiepunt. Het is toch, hoop ik, wel wat meer dan alleen maar een theologisch twistpunt. De doop, een bewijs van Gods goedwillendheid, te ons waard. En het avondmaal? Er zijn mensen die niet eens de moeite nemen om in de kerk te komen als het avondmaal bediend wordt, omdat het toch niet voor hen is. Maar het avondmaal is een bewijs van Gods goedwillendheid jegens zondaren. Zo nederbuigend goed is God, dat hij een tafel laat aanrichten voor ellendige bedelaars, voor melaatsen en schuldigen, en dat hij daar de gastheer wil zijn, die de zondaars wil ontvangen en met hen wil eten. Onze goede God! Ja, maar die sacramenten zijn toch alleen voor de gelovigen, dat zijn ze ook. En voor hen hebben ze betekenis. Maar je kunt toch niet zeggen dat als je nog onbekeerd bent, je kan toch niet zeggen dat als je de Heere niet kent in je leven, dat je er geen boodschap aan hebt. Je kunt toch niet zeggen dat je geen belang hebt bij Gods goedwillendheid, of wel? Je kunt toch niet zeggen dat je geen belang hebt bij Gods genade? Dan moet elk mens er toch van hebben. En dan moet elk mens toch op leren hopen. Zullen we gered worden? Zullen we verlost worden? Zullen we zalig worden? Dan kan het toch alleen door deze, onze goede God. Zullen we dan niet alles in het werk stellen om van Gods geest te mogen leren? Om door het onderwijs van Gods geest te mogen leren op de rechte wijze gebruik te maken van deze panden van Gods goedwillendheid en genade. Zowel van de doop als van het avondmaal. En zo willen we er straks ook naar gaan luisteren, als onze catechismus ons ten aanzien van deze twee sacramenten breder gaat onderwijzen. Nog even de vraag aan het eind van deze zondag. Dat lijkt een beetje een anticlimax te worden in de prediking. Hoeveel sacramenten er zijn. En toch is dat ook niet van belang ontbloot. Wij moeten een antwoord geven op de vraag hoeveel sacramenten, nee, niet zijn er onder het nieuwe verbond. Maar heel terecht heeft onze catechismus gevraagd hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet. En dat die vraag gesteld wordt, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is tegen de achtergrond van het feit dat de kerk van Rome 7 sacramenten heeft. 5 plus deze 2 die wij ook kennen. Maar die andere 5, die mogelijk wel op de een of andere manier op de schrift teruggaan. En van sommigen is dat inderdaad heel duidelijk. Zijn in de schrift toch niet aangewezen als sacramenten. En die heeft Christus toch ook niet ingesteld opdat ze sacramenten zouden zijn. En daarom zeggen wij, en ik kom nog één keer bij dat 33e artikel terecht van onze belijdenis voort, zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus, onze meester, ons heeft verordend. Welke niet meer dan 2 zijn, te weten het sacrament van de doop en van het heilige avondmaal van Jezus Christus. Onze meester heeft er maar 2 ingezet. En daar zijn we tevreden mee. We zoeken niet naar meer sacramenten en naar meer liturgische gebruiken die misschien best wat aantrekkelijks hebben voor het oog, maar die door de Here niet zijn ingesteld. Wij zijn tevreden met wat onze meester heeft gezegd. En nou hoop ik toch, gemeente, dat de preek voor u niet als een anticlimax eindigt, want het gaat nog even om onze meester. Bent u een leerling van hem? Bent u een leerling van hem? Zit u daar wel eens waar Maria zat? Maria in Bethanië aan Jezus' voeten. Om door hem onderwezen te worden. Door hem wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Dan kun je de dingen om je heen wel eens vergeten. Dan kon Maria ook. En ze zat daar en ze had geen erg in de wereld om haar heen. Want als hij spreekt, dan spreekt hij de woorden Gods. En als hij spreekt en de ziel mag luisteren, dan is dat het enige dat telt en het enige dat weegt en het enige dat belangrijk is. En als hij de tijd neemt om te onderwijzen, neemt u dan de tijd om te luisteren en laat de rest dan de rest. Die gelegenheid komt niet weer terug. Misschien niet zo gauw in ieder geval. Onze meester. En die meester heeft gezegd tegen zijn kerk, je hebt dan 2 genoeg. Dat is genoeg. Dat zijn genoeg tekenen en bewijzen van Gods goedwillendheid en genade jegens u. Meer hoeft ook niet. En dus zijn we er tevreden mee. En als we er nou maar godvruchtig gebruik van mogen maken. En als we er nou maar zo gebruik van mogen maken dat onze ziel er waarlijk profijt van heeft. Ach inderdaad, dan zijn die 2 genoeg. Meer dan genoeg. En als we op dit punt tevreden zijn met het onderwijs van onze meester, laten we dan ook maar op het andere punt en op alle andere punten tevreden zijn met het onderwijs van onze meester. Maar je moet hem wel kennen als je meester, als je leermeester, als je onderwijzer, als je profeet. Je moet hem met al je onkunde wel de ruimte laten hebben in het leven om onze onkunde te verdrijven en ons van God en goddelijke zaken te spreken. Deze meester die gezegd heeft die 2 sacramenten zijn genoeg. Die zijn genoeg om je de Vader te doen kennen. Die zijn genoeg om je de genade Gods te doen kennen. Die 2 sacramenten die zijn genoeg om je de weg der zaligheid te wijzen. Samen met het woord, dat is genoeg. Maar ga dan ook in die weg. Steun dan ook op die beloften die daarin gezichtbaar gemaakt en verzegeld worden. En laat dat dan je hart mogen hebben. Laat de andere dingen nou eens minder belangrijk worden. En geef je ziel nou niet aan al die vergankelijke en voorbijgaande dingen. Laat dat woord, het heilswoord van Gods belofte, van dat ene offer van Christus en van die ene weg tot zaligheid. Laat dat nu eens de overdenking van je ziel zijn. En zie nu eens hoe God al zijn best doet, als ik het menselijk mag zeggen, om dat bij u duidelijk te maken en dat op uw ziel te binden en dat op uw hart te drukken. Want hij geeft die panden van zijn goedwillendheid en genade er nog naast en erbij ook. Laat het toch eens duidelijk zijn dat de Heere het zo uitnemend goed bedoelt en dat onze meester niet moede wordt om ons in die dingen te onderwijzen en om ons iedere keer maar weer aan zijn voeten neer te zetten om daar zijn onderwijs te ontvangen. Bent u zijn leerling niet? Naar wie luisteren we dan? Er is er niet één die ons wijs maakt tot zaligheid. Je kunt afstemmen op deze zender en je kunt luisteren naar die berichten. Maar er is er in deze wereld niet één die je de Vader kan verklaren. Er is er niet één, behalve deze meester, die onderwijs geeft in de heilgeheime Gods. En als je het met een andere meester en met een andere leraar doet, je komt er toch bedrogen mee uit. Ja, echt, je komt er bedrogen mee uit. Je kunt denken dat je de wijsheid in pacht hebt. En wat hebben mensen soms een pretenties en een poeha. Maar je komt er bedrogen mee uit. Het laat je op je sterfbed leeg. En er is er niet één van al die meesters die zich aanbieden in deze wereld, die op je sterfbed nog een brokje troost achterlaat en die bereid is om met je mee te gaan als je door de poort van de dood heen de eeuwigheid ingaat. Ze laten je allemaal alleen. En dan sta je ook alleen. Maar deze meester, die de waarheid Gods kent van binnenuit en die het zo gaarne verkondigt en uitdeelt door zijn onderwijs. Deze is dezelfde die ook in dat uur van sterven bijblijft. En die nooit begeeft en die nooit verlaat. En die zelfs als de borg ook nog meegaat door de dood heen naar de rechterstoel. En die het tegen zijn vader zegt, ik heb verzoening gevonden. Amen. We zingen Psalm 56, het vijfde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, ook aan het einde van deze kerkdienst mogen we nog uw naam danken voor het feit dat u ons de gelegenheid schonk opnieuw om naar uw woord te luisteren. En nu hebben we iets gezien van uw goedwilligheid en uw genade tegenover en naar zondaren toe. We hebben iets gezien van dat onbegrijpelijke wonder dat u zo nederbuigend goed zijt, Heere, dat u die middelen geeft die meest geschikt zijn om zondaren tot geloof te brengen en om in hun harten het geloof te onderhouden en te versterken. O Heere, u komt naar ze toe en u buigt zich tot hen over en u spreekt op een begrijpelijke wijze, in begrijpelijke taal, omdat ze niet zouden twijfelen en omdat ze er meer en meer van overtuigd zouden worden hoe goed u het meent en hoe welmenend en oprecht het aanbod is. Laat uw geest van datgene wat we gehoord hebben gebruik maken, Heere, opdat wij op de rechte wijze van uw genademiddelen zullen mogen gebruik maken. Woord en sacrament, onderwijs ons daarin. En geef, o God, dat uw genade ons deel mag zijn. Wees zo met een ieder van ons. Ga met ons mee ook de week in die wij zijn begonnen vandaag. Denk aan ieder op zijn eigen plaats en op zijn eigen verantwoordelijkheid. Zegen ook de catechisaties die deze week weer gaan beginnen. Mag ook het onderwijs aan onze kinderen door uw geest gebruikt worden om in hun harten ook dat zaad van het evangelie te planten. En wilt u voor de wasdom zorgen, o God. En laten deze dingen en alles wat in uw koninkrijk mag geschieden, ook in het midden der gemeente, in de arbeid van verenigingen en al die andere zaken, dienstbaar zijn aan de vestiging van uw rijk in ons midden en aan de verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 86, het 8e en het 9e vers. Psalm 86, vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. En het 9e, doe een teken mij ten goede. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.